Gemeente, er is gelegenheid tot stil gebed. Daarna beginnen wij de dienst met votum en groet. Onze hulp is in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 33, het tweede vers, roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Het tweede vers van Psalm 33. Mogen wij op deze tweede paasdag met de ene kerk van Jezus Christus van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de belijdenis van Nicea en als amen op dat belijden zingen van Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108. Het eerste vers. Ieder van ons spreken nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemelen van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader. Voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen geschapen zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren ten hemel zit ter rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige algemene apostolische kerk. En we belijden één doop tot vergeving van de zonden, verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Laten wij nu bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heere onze God, u hebt ons weer geroepen op deze tweede paasdag om uw woord te horen en om uw lof te zingen en om uw naam aan te roepen. En u ziet ons, enkeling hier in het kerkgebouw en verder thuis, via internet. Maar dat maakt niet uit, al is het ons wel vreemd te moede dat we elkaar niet zien, dat we elkaar niet ontmoeten kunnen. En toch, Heere, is er de band van het woord. En zijn we dankbaar dat ook in deze omstandigheden het mogelijk is om toch ook als gemeente samen het Pasen te beleven. Gisteren ging de verkondiging uit, een en andermaal, de lofprijzing om uw grote daden, daar heeft werkelijk geen mens iets aan bijgedragen. Dat was het stil geheim, het goddelijk onder ons, van u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voor ons achter de schermen, het moment van de opwekking van onze Heere Jezus Christus uit de dood. Maar u hebt dat niet alleen gedaan, u hebt dat ook onmiddellijk doen verkondigen. Dat bekendgemaakt via de vrouwen en dan de apostelen ging het gerucht de wereld in. En het werd wel tegengesproken, het anti-paasbericht, wat verbreid werd en is, en het ongeloof onder Jood en Heiden. Maar Heere, u doet geen half werk. En u wilt het ook doen gebeuren, telkens weer, dat die verkondiging geloof werkt en aanbidding. En dat er uw gemeente is, uw gemeente van alle tijden en plaatsen, uw gemeente die er zijn zal tot op de jongste dag, die het mag belijden met hart en mond, de Heere is waarlijk opgestaan. En dan ook, mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid, want daarin ligt het geluk, daarin ligt de vrede en daarin is ook het perspectief op de grote toekomst. U te dienen, u aan te hangen, op u te vertrouwen. Heren, als we dat nog niet kennen, werk het op deze dag door uw woord en geest, maar versterk ook wat u hebt gewerkt in de harten van kinderen en van volwassenen. Van jong en oud. Wij bidden u dat zo ook deze dienst tot uw eer mag zijn, dat u ons in alles wilt helpen en leiden, en ja, dat het aan zijn doel mag beantwoorden, namelijk de lofprijzing, de verheerlijking van u, Heere. Dat bidden wij van u, niet omdat wij het zouden verdienen, maar enkel uit genade. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is eerst uit het Oude Testament en wel uit het boek van de Psalmen. Psalm 71, daar treffen wij iemand aan die al ouder geworden is, maar die ook terugblikkend weet van de leiding van de Heere in zijn leven. Van jongs af aan is God nabij geweest en bij het ouder worden, bij het klimmen van de jaren, zal de Heere niet begeven en niet verlaten. Psalm 71 vanaf vers 17. O God, u hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd. En tot nu toe verkondig ik uw wonderen, ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is. Verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen uw macht. Uw gerechtigheid, o God, reikt tot in de hoogte, want u hebt grote dingen gedaan. O God, wie is aan u gelijk? U, die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, u zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde. U zult mijn aanzien vergroten en mij omringen met uw troost. Ook zal ik u loven met de luit en uw trouw prijzen, mijn God. Ik zal voor u psalmen zingen met de harp, heilige van Israël. Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor u zal zingen. Mijn ziel die u verlost hebt, ja, mijn tong, zal de hele dag uw gerechtigheid tot uiting brengen. Want zij zijn beschaamd, ja, zij zijn rood van schaamte geworden, wie mijn onheil zoeken. En dan uit het Nieuwe Testament lezen wij Johannes 21. We beginnen bij vers 15, Johannes 21, dat is de geschiedenis van de verschijning van de Heer Jezus aan de zee van Tiberias. En het gesprek wat de heiland dan heeft gevoerd met Petrus, met die indringende vraag, Simon, zoon van Jonas, hebt ge mij lief? En dan lezen wij dit gedeelte vanaf vers 25. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon, Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houd u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en riep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij, om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft, dat ik kom, wat gaat het u aan? Volg u mij. En dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik wil dat hij blijft, dat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigd en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Gemeente, wij gaan nu eerst zingen van Psalm 118. De versen 10 en 11, dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers door God ten hoofd des hoeks gerecht. Psalm 118, de versen 10 en 11. De tekst voor de prediking van vanmorgen vinden wij in Johannes 21, de versen 18 en 19. Johannes 21, vers 18 en 19, waar wij deze woorden van de opgestane Christus lezen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgorde u uzelf en riep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. We vinden in dit tekstwoord gesproken van ten eerste een onherroepelijke levensgang. Ten tweede een gezegende levensles. En ten derde een God verheerlijkend levenseinde. Een onherroepelijke levensgang. Een gezegende levensles. En een God verheerlijkend levenseinde. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Het is Pasen geworden. De Heere is waarlijk opgestaan en de boodschap is in de wereld uitgegaan en geloofd. Het is ook gisteren weer in alle helderheid ook vanaf deze kansel verkondigd. En het is bezongen door u, door jou, niet in de kerk, maar wel thuis, mee verbonden via de mogelijkheden die er zijn. Heerlijk als je al zingend uitgetild wordt boven de narigheid in de wereld, ook in deze tijd van coronacrisis, wellicht ook uitgetild wordt boven de zorgen in je eigen leven, ziende op Jezus, de opgestane levensvorst. Toch betekent dat niet dat we als gelovigen met het hoofd in de wolken gaan lopen. We staan nog altijd met beide benen op de grond, geloven in de heilsfeiten en tegelijkertijd de feiten van het leven van alle dag onder ogen zien. En de tekst van vanmorgen staat in het Paasevangelie als een broodnuchter woord, op een heel bijzondere tijd, heel bijzonder tijdstip, uitgesproken aan de oever van de zee van Tiberias, waar de opgestane onverwachts zijn discipelen weer opzoekt, terwijl ze niets vermoedend aan het vissen zijn. En eens is hij daar als een grote verrassing op de oever. En dan vindt die wonderlijke ontmoeting plaats, dat ze samen ontbijten. De Heere die zorgt zelf voor brood en vis. En er is het gesprek, indringende gesprek met Simon Petrus, die zijn meester tot drie keer toe heeft verloochend, maar die nu nog weer tot drie keer toe mag zeggen dat hij de Heere hartelijk lief heeft. En hij wordt hersteld in zijn ambt als onderherder in dienst van Jezus, de grote herder. We laten dat nu verder allemaal liggen, maar we komen nu bij dat woord wat ja, aan het eind van dat ingrijpende gesprek naar voren komt met grote nadruk als Jezus zegt, amen, amen, voorwaar, zeg ik u. Wat ik u nu zeg, dat is de volle waarheid, het vraagt de hoogste aandacht, Petrus, toen je jonger was, toen omgordde je jezelf en toen ging je waarheen je maar wilde. Het is bekend dat de mensen in het oosten van die lange gewaden droegen. En als iemand ging wandelen of aan het werk ging, dan trok hij, ja, zoals je met een toga ook zou kunnen doen, daar kan ik ook niet hard mee lopen. Als ik dat zou willen, dan zou ik toch een riem nodig hebben, hè? En zo hadden die mensen dat ook nodig om het opperkleed op te schorten. Om je gereed te maken om aan de slag te gaan. En dat is bedoeld met je gort jezelf. Want kijk, dat is de jeugd, zo is de jeugd. De jeugd is actief en energiek. En als je jong bent, dan wil je het een en ander, onderneem je het een en ander. En vooral wil je graag je leven zelf leiden, hè? Je eigen keuzes maken, je weg uitstippelen als je jong bent. Je wilt gaan en staan waar je zelf wilt. En je wil van zo weinig mogelijk mensen afhankelijk zijn. En dat kan ook als je jong bent en sterk. En de hele wereld ligt eigenlijk voor je open. En de ouders die zuchten wel eens, ach je weet wat het is, de jeugd. De jeugd gaat nou eenmaal zijn eigen weg. Je kunt ze niet sturen waar je ze zo graag hebben wil. En zo is het alle eeuwen doorgegaan. Jeugdige onafhankelijkheid, ook jeugdige eigenwijsheid. En enthousiast en energiek en creatief, maar ook zo onvoorzichtig en ondoordacht vaak. Dat je denkt dat je zelf de wijsheid in pacht hebt. En je zult het wel eens beter doen dan die oude lui. Je denkt dat je de goede raad van de ouderen niet nodig hebt. En dan wordt er hoofdschuddend door die ouderen gezegd, ach, de jeugd van tegenwoordig. Maar die jeugd van tegenwoordig, die lijkt sprekend op de jeugd van vroeger tijden. En van alle tijden. Want ook wat dat betreft is er geen nieuws onder de zon. Als je jong bent, dan god je jezelf. En dan wandel je waarheen je maar wil. Maar zo blijft het niet. Want voorwaar, zegt de Heer Jezus. Het zal waar en zeker zijn, Petrus, als een levensweg, een levensgang voor jou. Een levenswet voor de mensen van alle tijden. En dat is eigenlijk opgaan, blinken en verzinken. Als je oud mag worden, op zichzelf een zegen, dan komt de ouderdom onherroepelijk met gebreken. En oud worden is mooi en ja, het kan ook zijn de wijsheid en de evenwichtigheid en de rust, de bezonnenheid. Een schat van levenservaring. Oud worden is mooi, maar zeggen ze dan, oud zijn, dat valt niet mee, want het gaat gepaard met verval van krachten, afbraak van ons sterfelijk lichaam, alsmaar ouder worden, als de jaren optellen, moet je ook steeds meer inleveren. Zoveel dingen die je als mens vroeger vanzelfsprekend allemaal deed, en er gaat nu een streep door. Zo stelt de Heer Jezus in deze woorden. Naast dat beeld van die energieke, die bruisende, actieve jongeren. Ja, de beverige oude van dagen. Afhankelijk van de hulp van anderen. Niet meer zo snel bezadigd. Dat wel, als je eenmaal oud wordt. Je zult je handen uitstrekken. En een ander zal je omgorden en brengen waar je niet wilt. Dat is een onherroepelijke levensgang. Kunt u zich voorstellen? Of maak u het zelf mee? Of maak je het mee bij je ouders? Of maak je het mee bij je opa en oma? Puur afhankelijk, aangewezen op mensen die de zorg willen invullen. En juist ook in onze dagen is daar gelukkig veel aandacht voor en veel waardering voor de mensen die zich zo inzetten in de zorg. Ik denk aan verpleeghuizen, voor lichamelijk gehandicapte mensen, voor bejaarden die dement zijn geworden. Het is noodzakelijk, het is goed dat er zulke tehuizen zijn. En alle respect ook voor de mensen die daar werken, een uitkomst. Zorgcentra voor mensen in nood en in zwakheid. Er moet vooral niet op bezuinigd worden. Daar moet vooral ook financieel alle inzet voor zijn. Maar niemand zou vrijwillig ervoor kiezen om in zo'n tehuis te verblijven. Zolang je zelf nog goed bij je verstand bent en nog goed uit de voeten kan. Er wordt ook heel wat geleden daar in die tehuizen. Geleden aan eenzaamheid. Zeker nu het met de paasdagen zelfs niet mogelijk is om bezoek te ontvangen van je eigen kinderen of kleinkinderen. Of zelfs van je eigen man, je eigen vrouw. Ik denk bij het tekstwoord ook aan het sterven. De mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers die zullen door de straten omgaan. Een mens wordt gebracht waar hij niet wil, namelijk het graf. Ja, dat vindt u misschien maar een triest woord. En dat nog wel uit de mond van de opgestane Here, die toch als levensvorst de dood heeft overwonnen. Het is in elk geval een realistisch woord. De dichter van Psalm 71, die vertelt het ook, het stukje dat we gelezen hebben. Dat hij een vergrijzend bestaan leidt. Ja, dat zijn wij mensen. Mensen met een aftakelend leven. In een wereld waarin elke dag nieuwe graven gedolven worden. En u hebt het ongetwijfeld gezien. Het grote aantal overlijdensadvertenties in de kranten van de laatste tijd. De dood die nooit verzadigd wordt. De wet van het ouder worden als een harde, onomkoombare wet. En ons doopformulier die zegt het, dat ons leven niet anders is dan een gestadige dood. Dat wil zeggen, ons leven op aarde is eigenlijk een voortdurend sterven. Het is eigenlijk een stervensproces dat al begint zodra je geboren bent. En ja, wie heeft dat dan ingevoerd, deze onherroepelijke levenswet? Wie is er dan verantwoordelijk voor dit ontzettende? Laten we maar heel dicht bij huis blijven. Want we hebben zelf door onze ongehoorzaamheid, door onze hoogmoed, door onze opstand tegen God, onze schepper, deze wet in werking gezet. De Heere God had ons nog zo gewaarschuwd. Maar de grote leugenaar, de duivel, spreekt altijd weer zo verleidelijk. En je zou kunnen zeggen, hij neemt alleen maar dat eerste deel van de tekst. En hij zegt tegen de mens, ja, dat is mooi, hè? Jezelf gorden, hè? En wandelen waarheen je zelf wilt. Dat is toch prachtig? Eigen meester zijn en niemands knecht, autonoom. Volkomen zelfbeschikking. God wil dat niet. Die wil je kort houden en die wil je klein houden. Maar als je naar mij luistert, dan zul je de ware vrijheid proeven. Maar die leugenaar die zwijgt listig over die tweede helft. Een ander zal je gorden en brengen waarheen je niet wilt. De dood, de ondergang, de buitenste duisternis. Zet alle remmingen gewoon van je af. Leef het leven met volle teugen. Carpe diem, pluk de dag. Alles is geoorloofd. Doe maar wat er in je hart opkomt. Laat je maar meeslepen door al de reclameboodschappen. Vol met energieke, vitale mensen. En het alles knapt af op de gewisse dood. Wie redt zijn ziel van het graf? Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? We worden gebracht waar we niet willen. Want de vrijheid van jezelf gorden is een schijnvrijheid. Is uiteindelijk alleen maar de bittere slavernij van zonde, dood en duivel. Want in een leven waarin Christus niet koning is, ja, in een leven, gemeente, waar het nog niet gekomen is tot die overgave en die toewijding van Psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof gewijd. In dat leven kan nooit echte vrijheid zijn. Want een leven zonder God, een leven zonder Christus, loopt uit op een eeuwige gebondenheid in banden van duisternis. De Heer Jezus noemt de dingen zo realistisch bij uw naam. En hij confronteert met de harde feiten. Een onherroepelijke levensgang. Maar ook een gezegende levensles. En tot nog toe hebben we het gehad eigenlijk over algemeen menselijk gebeuren. Het verschil tussen jong en oud. We gaan het toepassen op gelovigen. Pas beginnende gelovigen. En gerijpte, ervaren gelovigen. Jezus spreekt heel persoonlijk tot Petrus. En Petrus is ongetwijfeld een gelovig mens. En hij heeft er net weer belijdenis van mogen doen. Dat hij de Heer hartelijk lief heeft. En hij wil niets liever dan een volgeling, een leerling, een dienaar van Jezus zijn. En we kennen Petrus ook karakterologisch als een vurig mens. Hè? Iemand met het hart op de tong. Spontaan. Emotioneel. Hij geeft zich zoals hij is. Hij denkt soms niet lang genoeg na voordat hij er weer wat uitflapt. En hij heeft meer dan eens geroepen, als het moet, meester, dan zet ik me met mijn leven voor u in. Als ze u allemaal in de steek laten, ik ben paraat. En weet je, dat bedoelde hij echt goed. Dat meende hij echt zo van harte. Maar daar zie je in het geloofsleven een Petrus die zichzelf gort. Veel vuur, nog weinig licht. Oprecht, maar met gebrekkige zelfkennis. Het heeft iets heel moois als je zulke mensen tegenkomt. Hè? Jonge mensen die echt warm lopen voor God en voor zijn koninkrijk. Wat fijn als het vuur er is van geloof, van hoop en van liefde. Je zou wensen dat je het nog vaker tegenkwam. Echt als een werk van de Heilige Geest, waardoor iemand zegt, hier ben ik, Heere, waar kunt u mij gebruiken? Hoe kan ik in uw dienst staan? Hoe kan ik arbeiden in uw koninkrijk? Zeg maar wat u wilt. Ik wil er helemaal voor gaan. Mooi is dat. Dat is eigenlijk lente in de kerk. Lente in de kerk. Lente bloesem. Het is niet alleen mooi, het is ook onmisbaar. Dat het in ons leven komt tot die hartelijke keus. Je kan heel wat preken aanhoren en heel wat kerkdiensten bijwonen. Maar die keus moet er komen. Hè? Dat het niet langer een zaak is van dat het nog altijd dubieus is van wie we zijn en wie we dienen. Maar die overgave, dat we niet sloom en lui blijven zitten waar we zitten. Maar dat we mogen opstaan tot een goede strijd. En dat we gaan voor de goede zaak. Prachtig. Jonge mensen die belijdenis doen. Zo van harte en vol vuur. Maar alle bloesem is nog geen vrucht. Er is meer nodig, meer onderwijs. Op de leerschool van de Heilige Geest. Een oudere, meer gerijpte, beproefde christen. Die kan wel eens jaloers zijn op zo'n vurige, pas bekeerde broeder of zuster. En tegelijkertijd weet hij ook wel dat ze nog zoveel moeten leren. En door schade en schande heen wijzer worden. Petrus junior. De jonge, pas beginnende gelovige. Hij vertrouwde toch nog zo op zijn eigen kracht. En op zijn goede bedoelingen. Hij wilde veel voor Jezus doen. Maar hij wilde te weinig door Jezus doen. Terwijl we toch zonder hem niets kunnen doen. Petrus junior. Hij kon nog zoveel. En daarom juist ging het helemaal mis. Voor een eenvoudig dienstmeisje stond hij te beven als een riet. En toen hij zelf dacht op het hoogtepunt van zijn kracht te zijn, kwam het dieptepunt van de verloochening van zijn meester. Petrus senior. De oudere Petrus. De gerijpte gelovige is gebroken in zijn eigen kracht. Als je oud zult geworden zijn, zult uw handen uitstrekken. En ander zal u gorden. Is dat een hard woord voor Petrus? Is dat een dissonant in het paasevangelie? Het kan zo lijken, maar het is niet zo. Want voor de goede verstaander klinkt hier juist het rijke evangelie van Gods trouwe genade. Petrus zal minder worden, maar Christus zal toenemen. Hij zal wassen, Christus zal wassen, zal toenemen, groter en sterker worden in het leven van Petrus. Hoe meer het schaap achter de herder verdwijnt, hoe meer de herder in het schaap verschijnt. Een gezegend leven. In alles God om raad vragen en van zijn goedkeuring afhankelijk daarom verlegen zijn. Niet steeds roepen, ik zal dit en ik zal dat. Maar Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heeft dat wat met Pasen te maken? Ja, dat heeft alles met Pasen te maken. Want het gaat om met Christus meegekruisigd sterven en met hem opstaan tot een nieuw leven. Paulus die heeft het zo verwoord in Galaten 2. Ik ben met Christus gekruist en ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en die zich voor mij overgegeven heeft. Wat moeten we toch veel leren, wat moeten we veel afleren in de leerschool van de Heilige Geest. Best pijnlijke ervaringen. En zeg jij, ik ben mezelf weer zo tegengevallen. Ja, dat komt omdat ik mezelf nog niet goed kende, dat ik mezelf weer tegengevallen ben. Hoe zwak van moed ben ik toch en hoe klein van krachten. Dat je met je beste bedoelingen en met je goede voornemens toch weer onderuit gaat. Als ik het goede wil, richt het kwade mij bij. En de geest begeert tegen het vlees, maar het vlees dat begeert ook weer tegen de geest. En dan groeien. Petrus is gegroeid. Hij is gegroeid in de diepte. En dat kost groeipijn. Ranken aan de wijnstok. Hoe gaat het met ranken aan de wijnstok? Bloeien, snoeien en zo groeien. En anders niet. Bloeien, snoeien, groeien. Een rijk leven toch? Ja, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En wordt Gods kracht in mijn zwakheid volbracht. En leer ik steeds meer en meer, uw genade is mij genoeg. Wat een bijzondere ervaringen doe je dan op. Wat een gezegende levensles. Dat je steeds meer leert wie je aan je God hebt. En dat je steeds meer verwondert, als ik ontrouw ben, hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wat blijft er van mij over? Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Niets uit ons, maar het al uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Het is een onherroepelijke levensgang. En het is een kostbare, gezegende levensles. Maar het is ook, en dat is het derde, een Godverheerlijkend levenseinde. Levenseinde, vers 19. Dit zei hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbend sprak hij tot hem, volg mij. Met welke dood? Welke dood? De marteldood. Waarschijnlijk was Petrus al gestorven toen Johannes dit woord van Christus aan het papier heeft toevertrouwd. En volgens de vroeg-christelijke schrijvers Eusebius en Tertullianus is Petrus in het jaar 64 de kruisdood gestorven onder het bewind van de gruwelijke keizer Nero. Eusebius van Caesarea, die schrijft in zijn kerkgeschiedenis het volgende. Men zegt dat Paulus tijdens Nero's bewind te Rome werd onthoofd en dat Petrus in diezelfde tijd werd gekruisigd. De juistheid van dat gegeven, zegt hij dan, wordt bekrachtigd door het feit dat de namen Petrus en Paulus tot vandaag de dag te zien zijn op de begraafplaatsen van die stad. Al dus die kerkhistoricus Eusebius van Caesarea. En er wordt zelfs verteld dat Petrus met het hoofd naar beneden gekruisigd is. Het was in die tijd de grootste schande die men iemand kon aandoen. Petrus als een ware soldaat, gesneuveld op het slagveld. De vijand kan pochen weer een overwinning te hebben behaald tegenover koning Jezus. En toch is de marteldood van Petrus een overwinnend sterven. Want er staat in vers 19, met welke dood hij God verheerlijken zou. En er staat toch ook, men zal je brengen waar je niet wil. Dus je proeft daarin een tegenstelling haast. Hè? Je proeft daarin in elk geval een grote spanning. Je wil het niet, maar je gaat wel op die manier God verheerlijken. Dus dat wil zeggen, je moet de marteldood niet zoeken. Het is begrijpelijk dat een mens niet wil sterven, maar dat een mens wil leven. Het is normaal dat ook Gods kinderen terughuiveren voor de dood en er niet aan moeten denken, verdrukt en zelfs gemarteld te worden. Ik denk aan een overlevering rond het martelaarschap van Petrus. En dat kent u wellicht wel, hè? Dat verhaal dat Petrus de stad Rome ontvluchtte, want de grond werd hem daar te heet onder de voeten. Hij wilde ontkomen aan dat gevaar dat steeds meer dreigde. En dan op zijn vlucht, dan ontmoet hij ineens Christus. En dan vraagt hij, quo vadis, domine, waar gaat u heen? Heren. En dan zegt de heiland, ik ga naar Rome, Petrus, om mij daar opnieuw te laten kruisigen, omdat jij de vlucht neemt. En dan zegt Petrus, nee, heren, ik zal teruggaan, maar neemt u dan mijn vrees weg? Ja, of dat zo gebeurd is, dat weten we niet. Het is maar een verhaal, een traditie. Maar in elk geval een duidelijke illustratie van de waarheid dat het altijd weer in het geloofsleven een worsteling is om het met de Heere eens te worden. In een weg die tegen vlees en bloed ingaat. Achter hem aankomen, dat is een strijd tot aan de laatste snik. Want diep in ons hart, dan kiezen wij voor het handhaven van ons eigen leven, ook wanneer we door genade ons hebben mogen overgeven aan de Heere. Maar de Heere wint ons ervoor in, zoals hij ook Petrus ervoor ingewonnen heeft. En ook bijzondere kracht en moed heeft gegeven. Zo zijn ook door de eeuwen heen vele martelaars niet jammerend, maar zingend heen gegaan. En hebben ze net als Petrus met hun dood God verheerlijkt. En toen hij dit gezegd had, toen sprak hij twee woordjes. Volg mij. En in die twee kleine woordjes, gemeente, ligt de volle troost van Pasen. Het is de troost van, zie ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Want in het koninkrijk van God is het niet zo dat de herauten de weg banen voor de koning, maar dat de koning de weg baant voor de herauten. Dat wil zeggen, hij gaat vooraan. Dat impliceert het toch. Als de Heer Jezus zegt, volg mij. Dan zegt de Heere, ik ga je voor. Je mag achter mij aankomen. En welke monsters, welke draken, welke vijanden, welke gevaren je nog als dienaar of dienares van mij op je weg zult ontmoeten. Ik ga vooraan. En ik heb ze al de doodsteek gegeven. Wat dan te zeggen van die laatste gang? De doodsrivier waar een mens doorheen moet. Ook dan geldt het toch. Net als in het leven. Ook in het sterven. Volg mij, volg mij maar. Want ik ben je voorgegaan, de dood in en het graf door naar de overkant van het eeuwige leven. Daar liggen dan de stepping stones in de rivier, in de doodsjordaan. Daar liggen de stenen, de rotsblokken. Van de ene steen op de ander stappend komt de mens ongedeerd aan de overkant. Die stenen, die stepping stones, dat zijn de voetstappen van Christus die ons is voorgegaan door lijden tot heerlijkheid en door de dood naar eeuwig leven. Hij die voorging is ook hij die meegaat. Die meegaat elke dag, dat zegt die dichter van Psalm 71. Hè? Ik ben jong geweest, ik draag nu grijze haren, maar ik weet het dat de Heere bij mij is en dat zijn trouw mij draagt. En dat geldt ook in het jaar onzes Heren 2020, hier in Nederland en overal in de wereld. Juist ook daar waar de gemeente van Christus gediscrimineerd, gemarteld, vervolgd wordt. Dominee Richard Wurmbrand schreef in der tijd een boek met de veelzeggende titel Christus in de communistische gevangenissen. En dominee Overduin schreef het boek Hemel en Hel van Dachau. Ja, de hel van Dachau. Het vreselijke concentratiekamp. Maar ook, hoe is het mogelijk, de hemel van Dachau. Volg mij maar. Ik ben erbij. In alle benauwdheden, de opgestane levensvorst, die boven het lijden, uit over het lijden heen is, nochtans in zijn gemeente, in doodsnood, zegt Pascal, tot aan de jongste dag. En als er drie mannen in het boek Daniel, weten jullie wel jongens en meisjes, als er drie mannen die oven in moeten, dan is er in één keer die vierde man. Dan zegt die koning, we hebben er toch drie in gegooid en ik zie er vier. Ja, de vierde man. Jezus in het vuur, in de benauwdheid. Hij is erbij altijd, wat je ook overkomt. Wat je ook moet meemaken. Al verlies je al je lichamelijke krachten. Al merk je dat je geheugen achteruit gaat. Al merk je dat je niet meer kunt denken zoals vroeger. Al zou je moeten meemaken dat je je eigen vrouw, je eigen kinderen en kleinkinderen niet meer herkent. De Heere zegt, waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Volg mij. Ik ga vooraan. Die oude Petrus, die zijn bevende handen uitstrekt. Een ander gaat hem gorden, een vijandige keizer, ruwe soldaten, een hardvochtige beul. Maar daarachter zie ik een ander beeld. Want wie is het nou eigenlijk die Petrus gort? Die ander die hem gort? Schrijf het maar met een hoofdletter. De grote ander, die zal hem gorden. En die zal hem brengen waar hij uiteindelijk wel wil zijn. En waar hij eeuwig thuis komt. In het vaderhuis met de vele woningen. Al is het in donkere wegen. En in moeitevolle tijden. Als het maar is. Achter hem aan. Te midden van de raadsels van de geschiedenis. Te midden van de nood van het coronavirus. Bij alle verschrikkingen in het wereldnieuws en bij alle vragen in je eigen leven. Volg mij na. Zo komen al Gods pelgrims thuis. Wat zal dat heerlijk zijn. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen van Psalm 72... Het tiende vers, Psalm 72, het tiende vers. Laten wij gemeente u danken en bidden. Heere trouwe God, we danken u voor uw onderwijs. Wij bidden u, Heere, dat u zo in ons leven de teugels vasthoudt, ons de pas afsnijdt, wanneer we zelf de dingen willen bepalen bij het licht van ons eigen verstand, onze eigen wil, onze eigen gevoelens. Heere, dat wij telkens weer leren mogen het op het altaar te leggen. Dat ons leven in het teken mag staan van het offer. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dat niemand van ons leeft voor zichzelf. Dat niemand van ons sterft voor zichzelf. Maar dat wij, het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, het eigendom zijn van onze Heere Jezus Christus. U kent ons allemaal, Heere God. We bidden u, als u ziet hoe het ligt in ons hart, o wil toch werken en versterken die keus om de vorst van Pasen te dienen, om hem naar de ogen te zien en in zijn voetspoor te gaan. En u weet het ook, wanneer die woorden van de tekst zo overeenkomen met ons eigen leven, als we het zelf moeten meemaken, verlies van krachten, steeds meer moeten inleveren, steeds minder kunnen, niet eens jezelf kunnen aankleden, jezelf kunnen wassen, wat vroeger zo vanzelfsprekend was, en nu aangewezen op de hulp en zorg van anderen. O Heere, dat dan die diepe overtuiging, dat diepe vertrouwen van Psalm 71 er mag zijn. Dat het goed is nabij u te zijn. En dat dan de omstandigheden niet doorslaggevend zijn. En ook als we denken aan geliefden die wij zien aftakelen. Wellicht eigen man, eigen vrouw, eigen vader of moeder. Zelfs eigen kind. Heren, dat we dan getroost mogen worden. Dat die zichtbare realiteit van dood en afbraak niet de laatste waarheid is. En niet de laatste werkelijkheid. Maar dat dat leven, dat verborgen is bij u. Dat eeuwige leven, dat niet meer stuk kan. Omdat u zegt, ik leef en gij zult leven. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Daar zal ook mijn dienares zijn. Dat dat de doorslag geeft. En dat dat ons uitzicht geeft. Perspectief. Levensmoed. We danken u voor het onderwijs, o Heilige Geest, op uw leerschool. We bidden u om die wijsheid die een eind maakt aan onze eigen wijsheid. We bidden u om dat licht dat ons leidt ten goede. Opdat wij in ons leven en in ons sterven u verheerlijken zullen. En o Heere Jezus Christus, u die de dood overwon. Uw rijk zal geen einde hebben. En u verschijnt in heerlijkheid. Alle oog zal u zien. Alle knie zal zich voor u buigen. O, wat zal het zijn als we u tegemoet gaan in de lucht. En als we u met blijdschap mogen toejuichen. En alzo zullen we altijd bij de Heere zijn.
Heere, we danken en loven uw naam voor alles wat u ons gegeven hebt in de erediensten van gisteren en van vandaag. Gaat u verder met ons mee. Zegen deze gemeente, zegen haar voorganger, zegen de kerkenraad. Wil hier krachtig werken door uw Heilige Geest, uw gemeente bouwen, uw koninkrijk uitbreiden in Noordwijk en de omgeving in Nederland, in de wereld. Voor uw volk Israël en voor de heidenvolkeren. In 6 continenten. Want uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, bij de eredienst hoort ook de inzameling van de gaven, de collecten. Gaat nu ook allemaal anders, maar u zult niet vergeten om ook uw gaven in dankbaarheid en in verantwoordelijkheid te geven. En wij zingen ons slotlied uit Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, het 10e vers. Gemeente, verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, draag met u mee en draag ook uit de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.